Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag in het bijzonder stilstaan bij het hoogfeest van onze lieve vrouw ten hemel opneming. En dat op 15 augustus natuurlijk werd gevierd. De Heilige Vader is daarvoor opnieuw naar Castel Gandolfo afgereisd om daar in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova de heilige mis op te dragen. En zoals beloofd gaan we zeker luisteren naar de homilie. Verder willen we het ook hebben over een boodschap die de paus stuurde gericht aan de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. En gaan wij beginnen deze aflevering met opnieuw aandacht te geven aan de situatie van vluchtelingen en migranten. Ja, we hebben recent nog maar het hele gebeuren in Ceuta gezien. Wat Spaans grondgebied is, het grenst aan Marokko, waar heel wat jonge mannen geprobeerd hebben om de grens te bestormen en Europa te bereiken, waar nu velen gestrand zitten in een heel moeilijke situatie. Daar wordt van alles over gezegd en geschreven. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, veronderstellen we. Maar hoe dan ook, de Heilige Vader heeft tijdens zijn pontificaat verschillende keren opgeroepen om aandacht te hebben voor de problematieken van vluchtelingen en migranten. We denken maar bijvoorbeeld aan zijn apostolische reis naar Spanje, waar hij ook een bezoek heeft gebracht aan de Canarische eilanden, dat ook plaatsen heeft waar mensen naartoe gaan, voornamelijk afkomstig dan uit Afrika, om een nieuwe toekomst te zoeken voor zichzelf, voor hun kinderen. Vaak hele gevaarlijke situaties trotseren om daar te geraken. Niet weinigen verliezen daarbij ook het leven. En dat is een absolute tragedie waar paus Franciscus reeds uitgebreid aandacht voor gevraagd heeft, onder meer door zijn bezoeken aan Lampedusa en aan Lesbos in de tijd van zijn pontificaat. Wel, we zien dat paus Leo XIV eigenlijk die opdracht ook wel ter harte neemt en ook in zijn pontificaat regelmatig aandacht vraagt hiervoor. Op zondag 27 september aanstaande zullen wij voor de 112e keer de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling vieren. Ja, 112 keer dus dat deze reeds werd gevierd in de kerk. En het thema is zelfs maar één van deze kinderen. Een verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 18, vers 10. De paus schrijft het volgende. Dierbare broeders en zusters, jaar na jaar nodigt de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling ons uit om onze aandacht te richten op verschillende aspecten van het complexe migratiefenomeen. Voor deze 112e dag vestigt het thema zelfs maar één van deze kinderen onze aandacht op minderjarigen die rechtstreeks betrokken zijn bij de ervaring van migratie en vlucht. Op de zorg voor hen en op de belofte van de Heer dat wie ook maar een van deze kinderen in mijn naam opneemt, mij opneemt. Minderjarigen zijn het meest kwetsbaar binnen de wereldwijde migratiestromen. Het zijn concrete gezichten, unieke verhalen, die een beroep doen op ons geweten. Elk jaar worden miljoenen kinderen en jongeren gedwongen hun thuisland te verlaten, als gevolg van oorlogen, armoede, geweld, milieurampen en andere tragedies. En helaas blijft hun aantal toenemen. De economische, politieke en militaire verantwoordelijkheden voor deze ramp zijn enorm. Het lijden houdt niet op bij de vlucht zelf. Er zijn zeer jonge kinderen die hun ouders, broers, zussen en vrienden hebben verloren en getuigen zijn geweest van onbeschrijfelijk geweld. Anderen die lange tijd van hun familie gescheiden zijn geweest, proberen zich weer bij hen te voegen en leven ondertussen in de angst. Daarnaast zijn er minderjarigen die de reis samen met hun ouders maken, maar daarbij worden blootgesteld aan extreme en traumatische omstandigheden. Ten slotte mogen we de tragische situatie niet vergeten van diegenen die door terugkeermaatregelen van hun ouders worden gescheiden. In dit toch al dramatische scenario voegen zich nog een aantal andere tragedies toe. De sterfgevallen langs de migratieroutes, mensenhandel en uitbuiting, de recrutering van minderjarigen voor inzet in gewapende conflicten, seksueel geweld, gedwongen huwelijken en de gruweldaden die tijdens de reis worden ondergaan of gezien. Op te veel manieren wordt hun waardigheid met voeten getreden. Paus Franciscus herinnerde er in zijn boodschap voor de Werelddag van de Migranten en de Vluchtelingen van 2017 aan, gewijd aan het thema minderjarige, kwetsbare en stemloze migranten, dat zij drie keer zo weerloos zijn. Omdat ze minderjarig zijn, omdat ze vreemdelingen zijn en omdat ze hulpeloos zijn wanneer ze om verschillende redenen gedwongen worden ver van hun geboorteland te leven, gescheiden van hun naasten. Toch ontbreekt te midden van al die duisternis het licht van de solidariteit niet. Mensen, gezinnen, maatschappelijke instellingen en kerkelijke gemeenschappen kiezen ervoor om niet de andere kant op te kijken, verwijzend naar het heilige evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, versen 29 tot 37. Laten wij denken aan de gezinnen die de deuren van hun huizen openen om deze kinderen de warmte van hun thuis te geven. Aan de opvoeders in de opvangcentra, aan de vrijwilligers en hulpverleners die zich elke dag, onderweg in onze steden, inzetten voor de genezing van de onzichtbare wonden van deze kleintjes. Met hun inzet getuigen zij dat liefde onverschilligheid kan overwinnen. Gezien deze dramatische realiteit gaan mijn gedachten uit naar een woord van Jezus dat het geweten van ieder van ons ten diepste aanspreekt. Wie ook maar één kind als dit in mijn naam opneemt, neemt mij op. Verwijzend naar het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 5. Het is geen kwestie van cijfers of statistieken. Het evangelie nodigt ons uit om geen berekeningen te maken, zelfs niet voor één enkel kind. Elk kind, elke mens bezit een oneindige waardigheid. Het is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Verwijzend naar het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. Het is de aanwezigheid van de Heer. Tegenover elk minderjarig kind dat migreert, zijn wij geroepen tot een daad van menselijkheid en geloof. In het kind kunnen wij immers de Heer verwelkomen en ontmoeten. Deze oproep wordt nog dringender in het licht van de andere uitspraak van de Heer in het Evangelie volgens Matteüs. Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. Hoofdstuk 25, vers 35. Helaas worden migrerende minderjarigen gemakkelijker onzichtbaar gemaakt, omdat ze geen volwassenen hebben die hen beschermen en ondersteunen. Het is noodzakelijk om in de landen van herkomst in te grijpen, om de mogelijke oorzaken die hen tot vluchten dwingen weg te nemen. En daarnaast bescherming en opvang te bieden in de doorreis- en aankomstlanden. De kreet van de ontheemde minderjarigen stijgt vandaag op naar God, net zoals die welke wij horen in het boek Exodus. Ik heb gezien, ik heb het leed van mijn volk in Egypte gezien, en ik heb de kreet gehoord, die hun onderdrukkers uit hun keel rukken, want ik ken hun zorgen, en ik ben nedergedaald om hen te bevrijden. God luistert en roept om hen te bevrijden, krachtig een beroep op het geweten en het handelen van ieder van ons, zoals hij dat bij Mozes had gedaan. We mogen niet onverschillig blijven, noch wennen aan zoveel leed. Zelfs slechts één van deze kinderen roept ons op in ons persoonlijk leven om onze ogen en ons hart te openen voor een diepgaand luisteren naar de geschiedenis, naar de angsten en dromen van elk van hen en om die afstand te overwinnen die de mens reduceert tot een statistisch gegeven dat ons niet rechtstreeks aangaat. Het is een uitnodiging om het kind te erkennen in zijn waardigheid, nog voor zijn status als migrant, en om zijn fundamentele rechten te beschermen. Het recht op leven, op onderwijs, op een levensstandaard die hem in staat stelt zich volledig te ontplooien en te ontwikkelen op fysiek, mentaal, spiritueel, moreel en sociaal vlak. Zelfs een van deze kinderen roept ons op om binnen het kerkelijk leven gastvrijheid te veranderen van een abstract begrip in een vaste pastorale praktijk. We mogen ons niet beperken tot het delegeren van deze taak aan instellingen of verenigingen met een specifiek charisma. Geconfronteerd met de concrete gezichten die ons dagelijks aanspreken, wordt de hele christelijke gemeenschap opgeroepen om hen als haar eigen kinderen te beschouwen en zich dicht bij het concrete levensverhaal van ieder van hen te plaatsen. We moeten de christelijke gemeenschappen aanmoedigen om vluchtelingen en migranten te integreren en te waarderen als volwaardige leden van de kerkelijke familie. Door nieuwe educatieve en spirituele trajecten te bevorderen. Ook op maat gemaakte, die verder gaan dan de logica van louter bijstand. Het is met name van fundamenteel belang om eenzaamheid, isolatie en afwijzing te voorkomen, die niet zelden ook de kinderen van migranten treffen, en om ontmoetings- en integratieprocessen te bevorderen, waarin de lokale jongeren en de jonge migranten elkaar kunnen versterken op een weg van wederzijds respect, solidariteit en vriendschap. Zelfs een van deze kinderen herinnert ons er vanuit het perspectief van de verschillende religies aan dat de kwetsbaarheid van kinderen geen confessionele grenzen kent en ons verenigt in een gedeelde humanitaire en spirituele verantwoordelijkheid. Dit vormt een vruchtbare bodem voor een concrete interreligieuze dialoog, waarin gelovigen, puttend uit hun eigen gevoel voor transcendentie, samenwerken om vangnetten te weven. Geloofsgemeenschappen worden opgeroepen om ruimtes te creëren waarin elk meisje en elke jongen wordt gerespecteerd en gewaardeerd in zijn of haar culturele identiteit, waardoor het risico op radicalisering door extremistische groeperingen wordt voorkomen. Een minderjarige beschermen betekent uiteindelijk het bewaren van de goddelijke stempel die in hem of haar is ingeprent. Zelfs als het maar om één van deze kinderen gaat, roept de context van de maatschappelijke instellingen ons op om het beginsel van het belang van het kind opnieuw te bevestigen. Zowel publieke als particuliere instellingen zijn verplicht om de bescherming en de waardigheid van elk afzonderlijk kind en elk afzonderlijke jongere centraal te stellen. Dit houdt in dat er doeltreffende, wettelijke beschermingsmaatregelen moeten worden genomen, waarbij gezinshereniging wordt bevorderd en de trauma's van scheiding worden voorkomen. Er is dringend behoefte aan een verandering van perspectief. Het zwaartepunt van het debat moet worden verlegd van louter het begeer van migratiestromen naar de volledige en onmiddellijke bescherming van de mensenrechten, door een gecoördineerde, solidaire en doeltreffende aanpak te hanteren die bescherming, opvang en reële integratiemogelijkheden kan garanderen voor wie emigreert. Laten we de migrerende en vluchtelingenkinderen toevertrouwen aan de moederlijke bescherming van de Allerheiligste Maagd Maria, die samen met de heilige Jozef en de nog kind zijnde Jezus de wreedheid van het geweld van Herodes en het drama van de ballingschap in Egypte heeft meegemaakt. Mogen zij hun stappen begeleiden, onze gemeenschappen helpen om levende en geloofwaardige tekenen van het evangelie te worden. Getekend in het Vaticaan op 11 augustus, liturgische gedachtenis van de heilige Clara van Assisi. De boodschap van paus Leo XIV en dat dus voor de 112e Werelddag voor migranten en vluchtelingen die op zondag 27 september zal worden gevierd met als thema zelfs maar één van deze kinderen. Een bijzondere oproep dus om aandacht te hebben voor migranten en vluchtelingen, zeer zeker, maar in het bijzonder voor minderjarigen. Hoeveel van deze kinderen komen terecht in situaties die hen slachtoffer maken van tal van vormen van misbruik, van geweld, de dingen die ze onderweg zien, die diepe trauma's veroorzaken, dingen waar kinderen van die leeftijd, waar eigenlijk niemand mee zou mogen geconfronteerd worden, maar zeer zeker niet kinderen die nog opgroeiende zijn. Een oproep voor ons allen om dat zeker niet over te laten aan instellingen met specifieke charisma's, zegt de paus, maar om ons werkelijk aangesproken te weten en te helpen daar waar het kan. De paus heeft een boodschap gestuurd aan kardinaal Arthur Roque, de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, en dat ter gelegenheid van een liturgische conferentie die plaats had in Mount Angel Abbey in Oregon, in de Verenigde Staten. En de paus schreef daar het volgende. Ik stuur u en allen die bijeen zijn in de Mount Angel Abbey in Oregon de hartelijkste groeten, nu u het belangrijke onderwerp van de liturgische vorming van Gods volk bespreekt. In zijn apostolische brief Desiderio Desideravi, waarin de schoonheid van de theologische en spirituele diepgang van de liturgie wordt beschreven, benadrukte paus Franciscus de noodzaak van een zorgvuldige en voortdurende vorming van zowel geestelijken als leken om het liturgische leven van de universele kerk nieuw leven in te blazen. Later herinnerde hij ons eraan dat dit soort vorming geen specialisatie is voor een handjevol deskundigen, maar veel eer een innerlijke houding van het hele volk van God. Ik zou u daarom willen aanmoedigen om concrete wegen te verkennen voor liturgische vorming op elk niveau binnen het lichaam van Christus. Tegelijkertijd mogen we niet voorbijgaan aan de prioriteit van de vorming van diegenen die, krachtens het sacrament van de priesterwijding, geroepen zijn om mystagogen te zijn, dat wil zeggen om de gelovigen bij de hand te nemen en hen te begeleiden in hun kennis van de heilige mysteries. De eerste concrete mogelijkheden voor liturgische vorming doen zich voor in onze vaste gewoonte om elke zondag samen te komen om de Eucharistie te vieren. Deze vieringen zijn verankerd in het jaarlijkse ritme van het liturgisch jaar, met het paasmysterie als middelpunt. Daarom is het van essentieel belang dat deze vieringen ook een diepgaande, vormende werking hebben en een steeds dieper begrip van de ars celebrandi bevorderen, dat niet alleen door de celebrant van de liturgie tot uitdrukking wordt gebracht, maar ook door de gehele samenkomst. Op deze wijze zullen katholieken door middel van de juiste vorming en eerbiedige eredienst, zowel voor de liturgie als door de liturgie, worden gevormd. Bovendien moeten wij, om de waardige viering van de heilige mysteriën te bevorderen, de noodzaak van trouw aan de goedgekeurde teksten en instructies benadrukken. In mijn recente catechese over de Constitutie over de Heilige Liturgie Sacro Sanctum Concilium heb ik de aandacht gevestigd op het respect dat allen die geroepen zijn om de viering van de goddelijke mysteriën voor te bereiden, en priesters in het bijzonder, dit respect moeten betonen jegens de riten die door de heilige paus Paulus VI en de heilige paus Johannes Paulus II zijn afgekondigd. Het is van essentieel belang dat dit respect voortkomt uit een innerlijke houding van openheid en vertrouwen in God, waarbij nederigheid tegenover zijn grootheid en oprechte trouw aan de kerkelijke gemeenschap tot uiting komen. Met deze gedachten vertrouw ik uw beraadslagingen toe aan de Heilige Maagd Maria, zetel van de wijsheid, en verleen ik u en allen die bij deze bijeenkomst aanwezig zijn graag mijn apostolische zegen als teken van wijsheid en vrede in de Heer. Getekend in het Vaticaan, 29 juni 2026. Een brief dus die nu bekend gemaakt wordt, die de paus heeft geschreven naar aanleiding van deze samenkomst over de liturgie en vooral de liturgische hervormingen die werden doorgevoerd door het Tweede Vaticaans Concilie. De Heilige Vader roept dus een ieder die een rol inneemt in de heilige liturgie op om de goedgekeurde teksten die in het missaal staan te respecteren en dus zelf geen zaken gaan uitvinden. Geen lezingen gebruiken die niet uit de Heilige Schrift komen of die niet goedgekeurd zijn door de kerk. Geen fantasieën, geen bijvoegsels, maar gewoon het volgen van het missaal. En zeer zeker voor zij die geroepen zijn om op een of andere manier een rol in te nemen in de heilige liturgie, die zullen zeker ook weten dat het missaal een grote rijkdom aanbiedt voor zij die ervoor openstaan. Een duidelijke boodschap van paus Leo XIV aan de prefect van het dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, in het bijzonder tijdens zijn aanwezigheid daar in Oregon. Zometeen, dierbare luisteraars, gaan wij luisteren naar de homilie die paus Leo XIV heeft uitgesproken op zaterdag 15 augustus. En dan hebben wij natuurlijk het mooie hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria gevierd. De paus is daarbij afgereisd naar Castel Gandolfo, u weet wel, het buitenverblijf van de pausen. Nu, paus Leo XIV, die maakt er ook heel graag gebruik van. Iedere dinsdag gaat hij naar daar om er even tussenuit te gaan uit zijn drukke agenda. En hij heeft natuurlijk ook enige weken, een 3-4 weken doorgebracht in Castel Gandolfo bij wijze van echte vakantie. Nu is hij natuurlijk ook teruggekeerd naar het Vaticaan en weer die drukke agenda. Maar voor het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming is hij opnieuw naar Castel Gandolfo afgereisd om daar de heilige mis op te dragen in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova. We gaan daar zo meteen naar de homilie kunnen luisteren. Eerst bidden wij samen met de Heilige Vader het Angelus. Laten we heel in het bijzonder alle kinderen die gevlucht zijn, die onderweg zijn, die als migrant ergens terechtgekomen zijn, laten wij voor hen bidden en hen toevertrouwen aan de moederlijke voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Daarna komen we graag bij u terug en zullen we luisteren naar de homilie van de paus.
Angelus Domini nuntiabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de homilie van paus Leo XIV, gegeven tijdens het vieren van de Eucharistie ter gelegenheid van het hoogfeest van de ten hemelopneming van de Heilige Maagd Maria.
Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
Dierbare broeders en zusters, met grote vreugde vier ik ook dit jaar samen met jullie het hoogfeest van de ten hemelopneming van de Heilige Maagd Maria. Het leergezag van de kerk leert ons dat Maria, na afloop van haar aardse leven, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid is opgenomen. en wijst ons in dit mysterie op de vervulling van de volheid van genade die God haar bij haar onbevlekte ontvangenis heeft geschonken. Daarom wordt zij in vele kunstwerken aan het einde van haar aardse leven afgebeeld als een prachtige jonge vrouw die zich lichamelijk van de aarde naar het hemelse gewelf verheft. Deze zijn geïnspireerd op de scène die wordt beschreven in de passage uit de Openbaring die we in de eerste lezing hebben gehoord. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten. Wat betekent dat in het hart van Maria de hemel en de aarde, de tijd en de eeuwigheid samenkomen. Dit beeld lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak met de ervaring van wat het verstrijken van de jaren in ons teweeg brengt. Met het ouder worden wordt ons lichaam immers niet leniger, maar zwaarder. De huid wordt niet frisser, maar vertoont tekenen van ouderdom. Het haar krijgt geen kleur en glans, maar wordt grijs en vervolgens wit. Wat hebben wij dan gemeen met de prachtige jonge vrouw die wij op de altaarstukken van onze altaren afgebeeld zien? Om dit te begrijpen moeten we de twee tekenen die we hebben genoemd met elkaar in verband brengen. Het onvergankelijke lichaam van de moeder van God en haar onbevlekte hart. Het is namelijk de zuiverheid van de ziel die bij Maria, net als bij ons, door Gods genade de hele persoon verlicht en verheerlijkt en haar naar de hemelse glorie voert. De verheerlijking van Maria in ziel en lichaam leert ons dat onze ware schoonheid niet bestaat in het verbergen van de tekenen van het verstrijken van de tijd, maar in het tonen van de tekenen van de oneindige liefde die ook in ons vlees zijn ingeprent. Zo nodigt zij ons uit om veel van de esthetische normen die overwegend hedonistisch en consumptiegericht zijn, te herzien, die de wereld ons oplegt en die het risico met zich meebrengen ons gevangen te houden in zware conditioneringen, waardoor we kostbare energie verspillen aan wat er niet echt toe doet en niet voor altijd blijft bestaan. In het dagelijks leven kunnen wij mensen tegenkomen wier gezicht getekend is door de jaren en door lijden, maar die toch in staat zijn om rust, welwillendheid en vrede om zich heen uit te stralen. Terwijl we weer anderen kunnen zien die uiterlijk misschien aantrekkelijk zijn, maar van binnen hard en koud. En het is gemakkelijk te begrijpen waar de ware schoonheid ligt en waar er daarentegen nog behoefte is aan bekering, vergeving en genezing. Als we de goddelijke schoonheid, waar wij door omringd zijn en waarvoor we bestemd zijn, werkelijk willen ontdekken en koesteren en deze om ons heen willen verspreiden, dan moeten wij leren deze te herkennen in het tedere aangezicht van een kind, net zo goed als in de rimpels van een bejaarde. In de levendigheid van een jongere, net zo goed als in de bedaardheid van een volwassene. In de feestelijke versieringen, net zo goed als in de kledij en de werktuigen. We moeten luisteren naar de unieke liefdesverhalen die elk van deze werkelijkheden ons vertelt en daarin kleine stukjes hemel herkennen. Liefde is de mooiste versiering van de mens, de liefde die verheerlijkt, transformeert, veredelt, naar boven tilt, die ons licht, vrij en dicht bij God maakt, zelfs te midden van de wisselvalligheden van het leven. De heilige paus Paulus VI zei, toen hij nadacht over het mysterie van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, dat wij, om de betekenis daarvan te begrijpen, de termen die we in de aardse taal gebruiken tot superlatieven en absoluten moeten verheffen om ons op kleine schaal een beeld te vormen van het eeuwige. En met betrekking tot deze ontmoeting in de moeder van God tussen het oneindige en het eindige, schreef paus Franciscus, Maria is degene die een grot voor dieren weet te veranderen in het huis van Jezus, met enkele armoedige doeken en een berg aan tederheid. Het wonder dat Maria, het meisje uit Nazareth, in haar onschuldige hart heeft beleefd en dat haar naar de hemelse glorie heeft geleid, is een samenkomst van uitersten, zoals zij zelf getuigt in de geïnspireerde woorden van het Magnificat, die we in het Evangelie hebben gehoord. In deze lofzang spreekt de moeder van de hemel door middel van de nederige uitingen van haar geloof op eenvoudige wijze tot ons over grootse mysteries. Over God die in haar mens wordt om de mensen te redden. Over de eeuwige die zich in haar in de tijd openbaart om ook voor ons de weg naar de eeuwigheid te heropenen. En ons tegelijkertijd in haar hoedanigheid van nederige dienstmaagd de kleine dimensie waarin, zoals de heilige paus Paulus VI zei, ook wij de Heer kunnen ontmoeten. De verhevenheid van het mysterie dat wij vieren hoeven we dus niet ver weg te zoeken. We kunnen die ontmoeten waar ware naastenliefde heerst. In de ogen van een vader en een moeder die na een werkdag naar huis terugkeren, moe, maar blij om bij hun kinderen te zijn. In de gezichten van grootvaders en grootmoeders die ondanks de kwalen van de ouderdom weer onverwachte energie opdoen bij de zorg voor hun kleinkinderen. Of ook in de inzet van jongeren die ernaar streven oprecht en eerlijk op te groeien en die zelfs bereid zijn tegen de stroom in te gaan ten opzichte van wat iedereen doet. En tenslotte in het werk van zoveel mannen en vrouwen die dagelijks met geloof en toewijding bijdragen aan het brengen van een stukje hemel op aarde en de aarde naar de hemel. Dierbaren, het prachtige gelaat van de ten hemel opneming is uniek. Het overstijgt elke mogelijke voorstelling en toch is het ons tegelijkertijd bekend. Het is dat van de mensen die naast ons staan, ook op dit moment, van de broeders en zusters met wie wij in het geloof de dagelijkse offergave van ons leven delen. En daarom herkent de gemeenschap van gelovigen zichzelf in de vrouw uit de openbaring van Johannes. En beschrijft het Tweede Vaticaans Concilie Maria als het beeld en het begin van de kerk, een teken van zekere hoop en troost. In haar heilige menselijkheid, door de genade van God, is ook de onze aanwezig. Ook wij zijn daarin aanwezig, geroepen om dezelfde volheid van leven te beleven en in dezelfde glorie te delen. De heilige Augustinus sprak over de verrijzenis van Christus en riep de christenen van zijn tijd op om deze tot kompas en referentiepunt van hun bestaan te maken. Hij zei: Christus is verrezen om nooit meer te sterven. Verander van koers, volg het licht. Begin je op te richten vanaf dezelfde plek waar hij is opgestaan. Laten wij zijn oproep ter harte nemen. Laten wij het licht van de verrezene volgen en indien nodig van koers veranderen. Laten we dat vooral vandaag doen, met onze blik gericht op Maria, die God in ziel en lichaam met glorie heeft gekroond en die Hij ons heeft geschonken als moeder, als gids, als reisgenote en beschermster op de weg naar de hemel. Een prachtige homilie van paus Leo XIV en dat ter gelegenheid van het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria dat we op 15 augustus hebben gevierd. We zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader aartsbisschop Angelo Acatino benoemd tot apostolische nuncius in Colombia. Aartsbisschop Gabor Pinter is benoemd tot apostolische nuncius van het Koninkrijk van Tonga. Monsieur Michel Prou is benoemd tot apostolisch administrator van Edmonton in Canada. En de professoren Umberto Lungo, Francesco Cesareo en Anna Baranska, afkomstig uit respectievelijk Italië, de Verenigde Staten en Polen, zijn benoemd tot leden van de Pauselijke Commissie voor Historische Wetenschappen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren. Graag tot een volgende keer. We blijven u op de hoogte houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en graag tot dan.